Welkom bij onze Wow Factor podcast. De ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is over de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze inspirerende podcast. Ik ben Isabel Hoebrechts, jouw gids op de reis vol inzichten, inspiratie en motivatie. Als een gepassioneerde voorvechter van welzijn en vooruitgang op de werkplek, ben ik hier om samen met jou dieper in te gaan op de intrigerende wereld van workplace well-being. Ik ben dus jouw welzijnsreisgenoot, iemand die gelooft in de kracht van positieve verandering en de mogelijkheid om een verschil te maken. Reeds jaren heb ik mijzelf gewijd aan het verkennen van nieuwe wegen naar welzijn en het delen van mijn bevindingen met anderen. Of het nu gaat om het doorbreken van traditionele denkwijzen, het omarmen van vernieuwende oplossingen of het inspireren van anderen om hun eigen welzijnsreis te starten, ik ben hier om je te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren op elke stap van de weg. Dus pak een kopje thee, koffie of wat anders, leun achterover, best niet als je in de file staat, en laten we samen op avontuur gaan. Welzijn is een reis, geen bestemming. Welkom Johan van Baal, Marijke IJzerbeit en Geert Polvliet. Fijn om jullie aan deze tafel te hebben. We hebben het vandaag over de belangrijkheid op alle deeldomeinen van wellbeing. Over de impact en de belangrijkheid van de verzekeringen voor de organisaties en hun mensen vandaag. De belangrijkheid dus van welzijn. Johan, fijn van jou weer bij ons te hebben.
Dank je.
Kan jij jezelf eens kort voorstellen aan de luisteraars? Want jullie zijn een heel belangrijke partner voor Workbeats. En ja, jullie vinden ook als bedrijf het heel belangrijk om in te zetten op geluk van de mensen, geluk van ondernemers, dat is ook een focus. Dus mens, ondernemen, geluk, je goed voelen in je vel, dat zijn allemaal dingen waar dat jullie de focus op leggen.
Ja.
Stel jezelf eens voor, Johan.
Ja, ik werk dus voor de verzekeraar NN Insurance, ondertussen al meer dan 20 jaar. Maar ben eigenlijk van bij de start van mijn loopbaan in de verzekeringswereld terechtgekomen en heel specifiek levensverzekeringen. Zowel naar particulieren als naar zelfstandigen als naar ondernemingen. Dus dat is een materie waar ik mij eigenlijk al jaren mee bezighoud. Nu, je zegde het zelf, NN Insurance hecht heel veel belang al jaren en doet dat ook in samenwerking met externe mensen waarmee we, laten we zeggen, vaak overleg hebben, waaronder bijvoorbeeld professor Annemans, een aantal jaren geleden, studiewerk dat hij in samenwerking met NN Insurance heeft gedaan. We leggen heel veel accent op een lang en gelukkig leven.
Ja.
En een lang en gelukkig leven betekent voor ons als verzekeraar dat we op allerlei aspecten die het leven van iemand gelukkig kunnen maken, moeten proberen in te zetten. En dat gaat op de eerste plaats over het verzekeren van bepaalde risico's die zich toch altijd kunnen voordoen. En als we over levensverzekeringen praten, dan zorgen we, of proberen we er toch voor te zorgen, zeker, hè, dat er een voldoende pensioen zal opgebouwd worden voor later. Hè, dat er financiële draagkracht is. Maar dat pensioen opbouwen is één ding, maar onderweg naar dat pensioen kunnen er ook bepaalde dingen gebeuren. Men kan arbeidsongeschikt worden, bijvoorbeeld, een tijd lang niet kunnen werken, geen inkomsten hebben of een terugval van inkomen. Dus we willen dan als verzekeraar er zeker ook voor zorgen dat er dan een vervangingsinkomen is. Maar eigenlijk de laatste jaren hebben we toch ook wel gemerkt, geleerd, dat het niet voldoende is als maatschappelijk bedrijf, dat als verzekeraar toch een maatschappelijke rol heeft, om naar onze klanten toe verzekeringsoplossingen aan te bieden, maar ook te zorgen dat we mensen begeleiden of helpen om, indien zij dan bijvoorbeeld arbeidsongeschikt worden, om zo snel mogelijk terug aan het werk te geraken.
Heel belangrijk.
Of, en meer nog, er ook voor te zorgen dat mensen eigenlijk zo weinig mogelijk arbeidsongeschikt zouden worden. En dan kom je bij een preventieaanpak natuurlijk als verzekeraar.
Absoluut.
Dus een brede maatschappelijke rol, die proberen wij invulling te geven op allerlei manieren.
Heel mooi. En ik kan begrijpen dat dat ook de reden is waarom dat jullie heel graag als partner voor Workbeats samen willen werken. Nu, belangrijk is ook dat Marijke aan de tafel zit. Marijke, welkom ook aan jou.
Dank je.
We hoeven ook niet altijd te starten met de dames, denk ik.
Dat klopt.
Dus die tijd is voorbij. Maar ook jij, hè, je zit hier ook rond de tafel om aan te vullen wat Johan verteld heeft. Mensen begeleiden die arbeidsongeschikt zijn, ik denk, of die een probleem hebben, dan komen jullie te pas.
Ja, zeer zeker. Dus,
vertel eens kort wie dat jij bent, heel kort.
Ja, ik ben Marijke IJzerbeit. Ik ben account manager bij Workplace Options, partnerbedrijf voor NN, voor well-being diensten. Je spreekt over mensen die arbeidsonbekwaam zijn. Nu, wij spelen op verschillende domeinen. Wij gaan zeker ook al preventief aan de slag. Dat is ook wat wij aanbieden in de dienstverlening, om ervoor te zorgen dat het niet escaleert en dat mensen ook wel weten dat ze op ieder moment kunnen beroep doen of kunnen te raden gaan bij een psycholoog, bij een coach, bij een expert in het gebied waar zij eigenlijk tegenaan lopen of waar zij potentieel een klein of een groter probleem hebben. En wij benadrukken toch altijd het preventieve.
Ja.
Ik ben zelf ook therapeut, oplossingsgericht therapeut, en ik zie ook wel het belang van bewustzijn over bepaalde gewoontes die je helpen eigenlijk om niet terecht te komen in een
langdurige tijd afwezig. Hè, waar dat we toch wel heel erg mee te kampen hebben de dag van vandaag. En wat dat alleen maar veel geld kost aan de mutualiteiten, aan de verzekeraar. En dat moeten we ten alle tijden proberen te vermijden. Maar daarvoor is inderdaad preventie heel, heel, heel belangrijk. Hè?
Ja.
Ja. Oké, dankjewel, Marijke. Zo, we gaan verder praten.
Ja.
Geert, ook welkom aan jou. En bedankt voor jouw aanwezigheid. Als zaakvoerder van de breinbiotoop. En ik ben heel blij dat jij hier zit. Hè, want preventie is belangrijk, wat we gehoord hebben. Maar het kennen van ons brein en ons gedrag daaraan aanpassen is volgens mij de grootste uitdaging om hier mee te starten. Dus jij bent ook de pleiter voor een, ik ga het bekijken, want dat is een heel moeilijk woord, dat mag je zelf eens uitleggen, fenomenologisch HR-beleid. Ik vind dat een fantastisch woord, maar ik moest toch even kijken hoe dat het geschreven werd. En daar willen we uiteraard alles over weten. Geert.
Ja, ik ben Geert Polvliet. Ik heb een carrière van 36 jaar in de ouderenzorg gewerkt, maar zeer sterk vanuit een menselijk standpunt. Wij werken al jaren met heel veel mensen. Wij hebben een loonkost van ongeveer 80% van onze kosten. Dus dat betekent dat wij er alle belang bij hebben dat mensen op zijn best functioneren. En dan is het... ik ben enorm geïnspireerd door Hannah Arendt, die zegt van, was wissentlich ist, ich muss verstehen. Dus wat wezenlijk is, dat wil ik echt wel weten.
Ja.
Hoe komt het dat mensen op een bepaalde moment, op een bepaalde manier functioneren? En wat staat dat functioneren in de weg? En zo ben ik self-made verder gaan studeren op mijn eigen, omdat ik niet direct een opleiding vond die daaraan beantwoordde. En ben ik zo met verschillende technieken in contact gekomen, onder andere twee mensen waar ik enorm veel van geleerd heb. Dat is Ned Herman met het HBDI, die het HBDI als tool ontwikkeld heeft. En Elliot Jakes, die de Levels of Capability ontwikkeld heeft. Want wij zien de fysische kenmerken zien wij gemakkelijk.
Ja.
Als iemand een arm of een been ontbreekt, we zien direct wat er kan en wat er niet kan. Maar de hersenen zijn veel complexer dan dat. Hersenen zijn meer armen en benen, dat zijn 1000 poten en wat weet ik allemaal. Dus als er daar iets niet op orde is, dat ziet je zomaar niet. Mm-hmm. Maar dat is wel heel belangrijk, want en de belangrijkste cyclus, de functioneringscyclus van een medewerker, ik heb dat bedacht op basis van kardinaal Kardijn, die vroeger ook al zo'n modelletje ontwikkeld had, maar bij mij noemt dat in de breinbiotoop waarnemen, inschatten, beslissen en ageren. En de waarneming is fenomenologisch.
Ja.
De inschatting is fenomenologisch. Mm-hmm. En wij hebben een maatschappij waar alles gebaseerd is op kennis.
Ja.
En als je vandaag in ChatGPT de vraag stelt zo van de steel van mijn schop is kapot, hè, dan krijg je een heel mooie beschrijving van welke soort hout, je moet essenhout hebben. En dat heeft de eigenschappen van stootvast te zijn, buigzaam en een hele reeks eigenschappen. Mm-hmm. En als je zegt van ik wil een arts, welke eigenschappen moet hij hebben? Dan hoort jij dat diploma, dat getuigschrift, dat diploma en dat getuigschrift. Hij hoort nergens iets van hij moet empathisch zijn of hij moet goed kunnen luisteren naar de mensen. Hij moet kunnen bij manier van spreken aanvoelen, ruiken wat er scheelt, ja. Of hij moet inzichten hebben, hij moet communicatief zijn, dat leest je allemaal niet.
Nee.
Je leest alleen maar wat dat hij moet hebben van getuigschriften, over welke kennis moet hij beschikken. Ja. Wel, ik ben een beetje een tegenhanger van de kennis, we moeten over inzichten beginnen praten en mensen inzichten geven.
Zalig, daarvoor heb ik jou ook gevraagd, want ik wist het. Dus ik ben heel blij, Geert, dat jij hier ook rond de tafel zit. Johan, ik kom eens eventjes... Jullie zijn toch ook even blij, hè? Dat is een boeiende man. Ja.
Zeker, zeker.
Het is altijd interessant om boeiende mensen te ontmoeten.
Ja, voilà. Ja. Nu, inderdaad, hè, ik wil daar even misschien op inpikken wat dat Geert gezegd heeft, hè. Een verzekeraar verzekert bepaalde dingen en is heel makkelijk te bekijken als je een arm of een been gebroken hebt. Hè, dat is arbeidsongeschikt voor die reden. Hup, het is gedaan, het is duidelijk. Is dat altijd even makkelijker in de verzekering als er iets mentaal, psychologisch fout is? Of is dat moeilijker om zulke gevallen te verzekeren?
Dat is moeilijker. Mm-hmm. In de verzekeringswereld spreekt men over objectiveerbare en niet objectiveerbare arbeidsongeschiktheden.
Mm-hmm.
En dan verwijst men onder meer naar, ja, effectief, er bestaat duidelijke regelgeving en een Bobby, zoals hij gekend is, waarbij dat als iemand fysiek een bepaald letsel heeft, mm-hmm. dan is daar een bepaalde graad van arbeidsongeschiktheid mm-hmm. zelfs terug te vinden in de lectuur. Voor psychische arbeidsongeschiktheden is dat een stuk moeilijker. Dus is het ook effectief een stuk complexer om het als verzekeraar juist te kunnen verzekeren, vooral juist te kunnen inschatten.
Mm-hmm.
En dat is nog eens een reden om eigenlijk te zorgen als verzekeraar dat het meer voorkomen wordt dan dat het zich voordoet. Hè?
Ja.
En dat we daar meer moeten gaan op inzetten.
Mm-hmm.
Want eens iemand effectief om psychische redenen uit het arbeidsproces uitvalt, ja, dan is het een stuk moeilijker als verzekeraar om je rol te spelen.
Mm-hmm.
Je kunt werken aan de reïntegratie. Daar kun je ook gaan samenwerken met externe partners zoals WPO, waarmee wij dat samen doen.
Mm-hmm.
Maar mensen begeleiden om terug actief te geraken, lijkt ons een stuk moeilijker dan mensen te helpen om het niet te doen zover komen.
Ja, en daar is toch wel een ommekeer geweest een aantal jaren geleden, want we kennen allemaal de verzekeringen die bedrijven hebben, gewaarborgd inkomen als je langdurig ziek bent en weet ik wat dan ook. Maar uiteindelijk moeten jullie daar nu toch oplossingen voor bieden en vandaar dat we hier ook met Marijke aan de tafel mm-hmm. zitten.
Mm-hmm.
Moet een kat noemen. De mensen die 1 tot 3 jaar thuis zijn, dat zijn er minimum 500.000 en we gaan naar de 600, de 700 gaan als het voortgaat zoals het vandaag gebeurt, hè, wat dat we beleven. Dus ik denk een verzekeraar moet daar wakker van liggen. En ik denk ook, ik stel me de vraag, ik weet niet of dat vandaag al zo is, bedrijven die vandaag die verzekeringen hebben voor hun medewerkers, ik vind het een beetje jullie plicht, verklaar mij als ik fout ben,
mm-hmm.
om te zorgen van, wel, de organisatie, je krijgt die verzekering nog op één voorwaarde,
dat je zorgt dat je preventief jullie mensen gaan begeleiden. Maar een stukje een verplichting, want anders ja, kunnen we blijven dweilen met de kraan open. Is dat vandaag al zo?
Dat is vandaag nog niet zo, maar dat zijn discussies die bij ons intern zeker meer en meer gevoerd worden.
Mm-hmm.
En juist om reden van het feit dat we zijn gaan samenwerken met een gespecialiseerd bedrijf dat de medewerkers van onze klanten mm-hmm. of de zelfstandige bedrijfsleiders mm-hmm. die rechtstreeks bij ons klant zijn of particulieren die zich bij arbeidsongeschiktheid verzekeren, om, laten we zeggen, die mensen op een deskundige manier mm-hmm. verder te helpen. Ja, als je dat aanbod als verzekeraar dan doet, zou je eigenlijk, en je weet dat dat het, en dat is natuurlijk een thema dat bij ons heel erg leeft, schadestatistieken, mm-hmm. hè, de percentages mm-hmm. van mensen die uitvallen. Ja, om die schadestatistieken dan positief te beïnvloeden voor ons als verzekeraar, ja, zouden wij effectief kunnen evolueren richting een aanbod waarbij we zeggen, oké, wij willen u verzekeren. Mm-hmm. De analyse van uw mm-hmm. medische toestand op dit moment gaan wij doen. Maar wij willen eigenlijk ook uw medewerking als verzekerde
om verantwoordelijkheid.
Ja, preventief toch zeker acties te mm-hmm. ondernemen.
Mm-hmm.
Zeker om reden van het feit dat we meer en meer horen dat mensen te lang wachten om tot actie over te gaan of mm-hmm. tot inzicht te komen en er zelf mee aan de slag te gaan.
Ja, voilà.
Dus als we dat aanbod doen, kan het van twee richtingen komen.
Ja, maar dat is, daar pleiten we altijd voor, hè, in welzijnssituaties van gedeelde verantwoordelijkheid. Hè. Ik mm-hmm. zou zelf zo ver willen gaan. Hè. Binnen Federgon zijn we nu ook aan het kijken om een voorstel in te dienen van een soort welzijnscheck. Hè, dat ook een stukje kan opgevangen worden, gedeelde verantwoordelijkheid. Zoals bij een maaltijdcheck of een loopbaancheck. Verantwoordelijkheid is financieel, stukje bij de overheid, stukje bij de werkgever, stukje bij het individu.
Mm-hmm.
En want nu is het allemaal zo een beetje vrij en onafhankelijk. Nu, Marijke, daarvoor bestaan ook EAP-systemen.
Hè? Ja,
om
inderdaad.
Effectief ondersteuning te bieden.
Ja.
Maar hoe kunnen die ondersteunend zijn voor welzijnsprojecten?
Ja, EAP is inderdaad een staat voor Employee Assistance Program. In België nog niet altijd zo gekend. Nu, dat is een van de dienstverleningen die wij aanbieden, omdat inderdaad, wij zitten zowel in het preventieve luik, waar je het EAP zou moeten onderzetten. Anderzijds zitten wij ook in het reïntegratieluik. Hè. Dat is zo in het partnership met NN ook een aanbod dat beschikbaar is voor de klanten van NN. EAP is eigenlijk iets dat aangeboden wordt in een corporate omgeving door de werkgever. En je zou het in dat opzicht een stuk kunnen vergelijken met een check die aangeboden wordt, omdat voor de persoon die daar uiteindelijk gebruik kan van maken, enerzijds de werknemer zelf, anderzijds een familielid, mm-hmm. dat is ook inbegrepen, die hoeft daar niets voor te betalen. Dit wordt aangeboden door een werkgever.
Maar daar ga ik eventjes op. Ik ga u challengen, hè, Marijke.
Ja.
Dat is nu net, denk ik, de reden of een van de redenen waarom dat het percentage van gebruik, hè, wat dat ik ook wel weet, tussen de 3% en 8%,
mm-hmm.
is heel laag. Hè. We klagen allemaal, we zagen allemaal, we zijn allemaal ziek, we willen allemaal hulp. Jullie platform biedt een ongelooflijk systeem aan van hulp en van professionele mensen. En toch wordt daar niet genoeg gebruik van gemaakt.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd van hoe kunnen we alstublieft de bedrijven, de medewerkers, daarop inzetten en aansporen om dat toch gebruikelijk te maken.
Ja.
Want je zegt van inderdaad, medewerkers moeten daar niet voor betalen. Ik heb altijd het gevoel, iets wat gratis is...
Ja, dat is een dubbele. Dat is een zeer zeker een dubbele. Nu, het gaat daar, er zijn verschillende factoren die een rol spelen, potentieel. Enerzijds in het algemeen, we hebben het daar al over gehad, het is sowieso positief dat er meer aandacht is voor mentaal welzijn en dat mensen daar ook meer over durven praten.
Mm-hmm.
Als een werkgever iets aanbiedt, en dat merken wij ook wel in reacties, dan is er op de eerste plaats soms toch wel zoiets van, oké, mijn werkgever biedt dat aan, naar confidentialiteit toe, gaat daar informatie doorgaan. Hè? Het gaat over problemen waar zij wel of niet over willen of durven praten. Dus dat moet je wegnemen. Dat gaat een stuk over bewustwording. Wat is een employee assistance programma? Want er zijn toch nog wel wat barrières die wij afhankelijk van de context waar een bedrijf in actief is gaan zien. Dat zijn barrières die zich situeren, denk ik, op sociaal niveau. Maar ook wel binnen bepaalde sectoren, man, vrouw, daar zien wij verschillen. Nu, als een werkgever dat gaat aanbieden en dat wordt toegelicht, dan ga je die communicatie en die toelichting blijven herhalen. Hè? Want mensen gaan inderdaad denken van, oké, dat is niet op mij van toepassing, of ik moet al een groot probleem hebben. Zij zien dat niet noodzakelijk in een preventieve context.
Maar inderdaad, maar dan kijk ik dadelijk naar Geert. Geert, hoe kunnen we dat in godsnaam doorbreken?
Wel, ik hoor hier een aantal puntjes waar ik toch wel op zijn zacht gezegd een mening over heb. Punt 1, wij leven in een maatschappij waar preventieve zorg niet geen mode is. Wij leven in een curatieve wereld. Wij hebben recent een paar medewerkers, dertigers, jonge veertigers, en ze hebben allemaal de diagnose, het zij voor een schouder, een knie, en wat weet ik allemaal, ze zijn versleten. Dat zeg ik voor mijn part. Hoe kunnen zij versleten zijn? Ze hebben geen sport gedaan, ze hebben geen zware arbeid gedaan, maar wij werken in een zeer curatieve wereld, symptoombestrijding. Vrij spoedig krijgen ze infiltraties met cortisone, die eigenlijk, ik ben geen medicus, slechts een paramedicus, maar wij weten dat dat eigenlijk niet kosher is. Als die mensen zeggen van, wij willen preventief werken, zoals mevrouw zegt, en we gaan bijvoorbeeld die mensen in een gedrags... de houding aanpassen, core stability en wat weet ik allemaal. Dan zegt de overheid van, maar daar komen wij niet tussen. Hè. Want wat zegt Vlaanderen? Als wij daartussen komen, dan gaat federaal... federaal gaat er besparingen doen op de kosten van Vlaanderen. Dus wij komen daar niet tussen. Ikzelf werk preventief, maar ik moet uit mijn zak betalen. Iemand anders bijvoorbeeld, die zwaarlijvig is, die wil wat eraan doen. En wat zegt de dokter? Kijk, als je nog een beetje bij komt, komt geen aanmerking voor een maagverkleining. En dan wordt dat terugbetaald.
Ja.
Allee, ik denk dat we ook naar verzekeringen, dat we daar toch wel zouden moeten een keer op tafel slaan en zeggen van, jongens, waar wilt je nu naartoe? Want eigenlijk het beleid zelf veroorzaakt overconsumptie van die ziekte en creëert eigenlijk zieke mensen. Wij produceren iedere dag zieke mensen. Hè. De tweede is er dan naar het brein toe. Wat heeft ons brein daarmee te maken? Nu, wij leiden mensen op. Hè. Wij leiden mensen op voor ik weet niet welke functies. Wij beoordelen dat puur op het reproduceren van kennis. Maar iedere functie, zoals ik daar juist vertelde van die schub, die steel van een schub, die heeft een bepaalde natuur nodig om bepaalde functies goed te kunnen doen. Nu, ons brein heeft ook daar een rol in te spelen. Als ik morgen een boekhoudster aanwerf die mij groot onderscheiding boekhoudster geworden is, maar die mist een aantal eigenschappen in haar brein om dat dagdagelijks te doen, dan loopt zij binnen de kortste keren tegen een burn-out aan. Veronderstel dat zij niet in staat is om echt punctueel planningen zo... Ik heb het zelf meegemaakt, een boekhoudster, schitterend, superintelligent, hoge resultaten gehaald op school, maar school is maar een paar jaar. Maar dagdagelijks dan in die functie, en wat ziet je na een paar jaar? Oh, pak mij dat af. Ten eerste, de resultaten waren niet goed. Je moet ze permanent terechtwijzen. Terwijl als wij met een HBDI-tool kunnen op voorhand zeggen, van, kijk, we gaan de mensen meten daarin. En we kijken waar dat ze zitten op de cirkel van de beroepen. En daar zit er een te groot verschil. Dan weten wij nu al dat die mensen op termijn tegen een burn-out aanlopen, een depressie, dat ze er gaan uitvallen, dat ze zich niet gelukkig gaan voelen. Want een natuur van hun brein is niet in overeenstemming met de natuur van die job die ze dagelijks gaan doen. En daar kunnen wij, allee, daar denk ik dat wij partners zijn hier allemaal aan tafel.
Ja, ja, dus het is toch wel een belangrijk aspect, want je kan inderdaad mensen wel helpen, enerzijds in hun bewustzijn, hen terug in een actieve rol zetten. Zij kunnen wel degelijk iets veranderen aan bepaalde gewoontes, mm-hmm, die potentieel mm-hmm een grote impact gaan hebben op hun mentaal welzijn of op well-being in het algemeen en ook op een medische toestand in mm-hmm vele gevallen. En ook daar, met onze klanten en met onze partnerbedrijven, gaan wij toch wel toelichten van, wat doet mindfulness bijvoorbeeld? Dat is een bepaalde manier van in het leven te staan. En we gaan hen helpen om dat toegankelijk te maken. Hè? Want dat zit bij in een EAP-pakket bijvoorbeeld. Wij zien in de statistieken dat mindful in het leven staan enorm behulpzaam kan zijn om eigenlijk op preventieve manier burn-out bijvoorbeeld tegen te gaan. Je gaat een grotere veerkracht tonen in stresssituaties. Je gaat meer veerkracht tonen in stressmanagement. Ik geef nu het voorbeeld mindfulness. Er zijn, uiteraard heeft er eerst altijd eigenlijk een klinisch gesprek plaats met een psycholoog, mm-hmm, die samen op basis van de vragen die er gesteld worden door de psycholoog gaat evalueren of bepalen, waar loopt deze persoon tegenaan? Nu, als we het zo bekijken, dan zitten we nog steeds in een reactieve modus.
Absoluut.
Hè? Want dan gaan mensen ons contacteren op het moment dat ze voelen, nu kan het niet meer. Mm-hmm. Terwijl wij er toch wel naar streven om vroeger daar te zijn. Want je hebt ook gesproken over bewegen en fysische. Ja, dat zijn allemaal mijlpalen of technieken waar dat je toch wel een verhoogd bewustzijn kan creëren dat het helpend is.
Ja, dat is waar. Dat is één dingetje dan, denk ik. En ik ga het nu een beetje verruimen. Ik denk ook, en dan ga ik een uitspraak doen. Het systeem is ook fout en kapot. Hè? Het systeem is niet meer juist. De overheid, de wetgeving, die zijn vandaag de dag compleet van voor de oorlog, letterlijk. Figuurlijk. Ja, Geert, jij zit hier al de hele tijd, dus ik ga jou het woord geven. Hè? En dan is er inderdaad, je bent over het individuele, maar de organisatie, de cultuur van een organisatie, daar start alles mee, denk ik.
Dat klopt. Maar ik zou willen verder gaan, mm-hmm, even terugkeren naar wat Marijke
zegt.
Ja. Mm-hmm. Hoe meer dat we abstractie maken, hoe verder dat je van de realiteit komt en hoe groter de ontgoocheling. Mm-hmm. Want abstractie, vandaar dat ik fenomenologisch HR-beleid mm-hmm noem, omdat onze wetgeving is gebaseerd op abstracties. Mm-hmm. Die ze overnemen van de academische wereld, die ook abstracties maakt. En dat is volgens mij de basis van vele fouten en waar men door de abstractie eigenlijk de goede, het kind met badwater weggooit. Mm-hmm. Ik denk dat we daar meer naar die fenomenologische, de individuele mm-hmm benadering moeten gaan, naar een goed gesprek en ook gaan luisteren van, proberen te screenen met de tools die er zijn, probeer die mensen te screenen een keer, want mensen gaan wel zeggen ze van, ja, maar hier voel ik mij goed, hè. Mm-hmm. Hier lukt dat wel, ze. Mm-hmm. Maar het is meer dan dat. Mm-hmm. Want als zij niet inzien dat zij bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets, geen empathie hebben. Mm-hmm. En ze moeten de ganse tijd samenwerken met een team. Mm-hmm. Die mensen gaan s'avonds naar huis gaan zeggen, ik word zot van altijd met die mensen samen in een bureau te zitten. Mm-hmm. En die mensen lopen leeg. Mm-hmm. Hè? Dus ook dat weten dat mensen zo in elkaar zitten, is soms belangrijk. Want wij hebben soms mensen die ontgoocheld zijn. Die zeggen van, oei, ik wist dan niet dat ik zo weinig empathisch was, en die beginnen soms te wenen. Mm-hmm. Maar ja, iedereen wil wel een topper zijn en iedereen wil wereldkampioen worden, bij manier van spreken. De realiteit is soms anders. Ja,
absoluut. Ik denk dat je daar terugkomt op die maatschappij of het culturele, mm-hmm, omdat wij, en zeker in een corporate omgeving, in een bedrijfswereld, dat wij toch heel erg prestatiegericht zijn. En dat is niet voor iedereen haalbaar. Maar het wordt wel gepresenteerd alsof het voor iedereen haalbaar moet zijn.
En de vraag is dan die je moet stellen van, maakt dat een mens gelukkig? Huh? Financieel welzijn is belangrijk, maar presteren, 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 we moeten ook nog een beetje leven, hè?
Effectief. Wel, het is, de vraag is altijd de kosten van wat, hè?
Voilà.
Maar ik wil misschien toch nog even inpikken op die cultuur. Hè?
Mm-hmm.
Ja, openheid in, tussen mensen in een organisatie. Als we kijken naar zelfstandige bedrijfsleiders, vaak zijn dat mensen die een beetje alleen zitten in een organisatie,
mm-hmm,
en niet altijd, vaak wel, maar niet altijd de juiste gesprekspartner heeft,
ja,
om te praten over de problemen waarmee zij te kampen hebben. Ze,
mm-hmm,
zitten een beetje alleen op hun stoel. Hè?
Mm-hmm.
En ze vechten dan heel vaak tegen de bierkaai en kunnen er moeilijk mee weg en ontkennen en laten het te ver komen en geraken dan ziek op een of andere manier. In een grotere organisatie, werkgevers, werknemers, teams die samenwerken, ik neem het voorbeeld van de boekhoudster, goed opgeleid, hè, eigenlijk klaargestoomd om dat vak goed gaan te doen, die toch bepaalde vaardigheden mist. Ja, in welke mate kan er dan open over gepraat worden? Hè? Kan ze daar met haar verantwoordelijke over praten en open zijn? En iets kan daar, ja, laat ons zeggen, iets over gediscussieerd worden, maar op een constructieve manier. Ik meen persoonlijk dat het heel vaak zo is dat mensen dan niet durven, dat er die cultuur niet bestaat om te zeggen van stop, want dit wordt mij hier te veel, dit kan ik niet aan, we gaan het op een andere manier moeten organiseren. We ervaren dat te vaak als mislukken. Want ja, ik heb toch dat diploma, ik zou daar toch moeten niet lukken, dat moet mij toch afgaan en het gaat mij niet echt.
En zijn we dan niet een beetje vergeten om gewoon mens te zijn, denk ik dan? Want ik hoor hier heel veel en van alles en weet ik wat dan ook. En ik hoor dat er toch de problematiek is, heel simpel voor mij. Probeer jezelf te kunnen zijn in een organisatie. En als je dat niet kan, dan is er wel effectief een probleem. Dus ik denk dat we hier door de gesprekken die we nu gevoerd hebben, dat er naar boven komt dat mens kunnen zijn in al zijn kwetsbaarheden toch wel een groot gemis is en een probleem waar dat we vandaag voor zitten. Geert.
Ik ben het er niet volledig mee eens. Wij hebben een cultuur in onze organisatie waar we met HBDI bijvoorbeeld teamprofielen trekken. Wij leren mensen elkaar zien. We leren eerst zichzelf begrijpen en vanuit zichzelf te kunnen begrijpen, elkaar begrijpen.
Mm-hmm.
En dan horen wij in een gesprek, in zo'n teamgesprek, van, maar nu begrijp ik waarom dat jij altijd zo met die cijfertjes bezig bent. Nu weet ik hoe dat komt dat jij altijd zo emotioneel reageert.
Mm-hmm.
Mensen verstaan elkaar, maar je moet ze inzicht geven. Wat zien wij vandaag? Men gaat in bedrijven, men doet assessments tot het niveau van het middelmanagement soms,
mm-hmm,
als ze al zo ver geraken. Mm-hmm. En al de rest heeft niks van inzicht. Niks. Maar het zijn wel die mensen bij ons toch in de zorg die de kwaliteit bepalen aan bed. En je moet een vrij goede directeur bovenzetten en een fantastische raad van bestuurder bovenzetten. Maar als je die mensen op de werkvloer niet het inzicht geeft, mm-hmm, van hoe zitten wij in elkaar. Ik heb nu hetzelfde gedaan met de school. Een aantal leerkrachten van een school, ook zo'n teamprofiel. En dan weet je van, tja, hoe komt het? Maar nu weet ik dat jij zo creatief bent. En nu begrijp ik dat. En dan is er iemand die zegt van, nu begrijp ik waarom dat ik u niet begrijp als jij iets uitlegt. Omdat die mensen vertrekken vanuit hun eigen denkvoorkeuren, hè, die dan soms bij sommige mensen heel rationeel is. Anderen praten enorm met gevoel. Maar zij ontvangen ook die boodschap, vandaar dat die waarneming en die inschatting daardoor bepaald wordt. Als wij daar als werkgever geen rekening mee houden, dan maken wij een abstractie. Wij lanceren iets en wij weten niet hoe dat het gepercipieerd wordt op de werkvloer. Wij hebben reflectieteams, hè, waar dat geen leidinggevenden ertussen zitten, maar dat wij gaan polsen zo van, wat begrijpen zij van die boodschap die door de leidinggevende gegeven wordt, wat begrijpen zij ervan op de werkvloer? En daar kun je dan een bottom-up communicatie krijgen, hè, wat dat heel belangrijk is, want je gaat die mensen herkennen en erkennen. Ze krijgen herkenning in de organisatie als wij zijn hier belangrijk, wij kunnen daar mee werken. En dat zijn allemaal factoren die mentaal belangrijk zijn,
zeker, zeker.
Om die mensen zich goed te laten voelen. Ik hoor erbij, er wordt naar mij geluisterd. Hè.
Dat is de kracht van een goed gesprek. Ja. Wij gebruiken dat als slogan, maar dat is die verbondenheid als mens, mm-hmm, ook op de werkvloer.
Mm-hmm.
Want uiteraard uiteraard is er geen verschil. Een mens is een mens. Dat is dezelfde persoon thuis, normaal gezien. En als dat niet zo is en die moet een rol spelen op de werkvloer, ja, dan loop je vroeg of laat ergens tegenaan.
En heel vaak komen die mensen tegen, hè, Marijke?
Ja. Ja, inderdaad.
Dat is heel vaak het probleem, hè? En als ik dan Geert hoor, van, hè, je spreekt van op de werkvloer, maar ik zie toch heel veel grote problemen vanuit de Raad van Bestuur en vanuit directiecomitees en vanuit leidinggevenden ook, dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Niet alleen kijkend naar de werkvloer, maar heel vaak worden ook zulke tools ingezet voor managementteams of directieleden. En die veranderen dan toch niet altijd?
Veranderen kan niet altijd. Hè. Nee. Ik weet nog altijd goed,
inzichten.
Bijna 40 jaar geleden zei ik in een sollicitatiegesprek, na het lezen van een boek, van ja, ik kan mij veranderen tot op mijn sterfbed. Ik kan mij veranderen. En dan zei die man, een hele bekende psycholoog, die zei, manneke, je kunt je niet veranderen. Je hebt je natuur. Mm-hmm. Je kunt je er wel een ander laagje verven. Je kunt je dat een beetje polieren en zo. Maar als je geen eik bent, blijf je geen eik. Als je geen beuk bent, blijf je geen beuk.
Het is nogal gedetermineerd.
maar dat zijn van die zaken van, men hoeft voor mij niet te veranderen als uw natuur daar is. Maar uw natuur begrijpen en daar op een bewuste manier mee omgaan, dat is al heel veel. Beseffen waar dat je sterk in bent en waar dat je zwak in bent. En de zaken waar dat je zwak in bent, dan laten doen door mensen die er wel sterk in zijn. Dat is al een belangrijke. Maar dikwijls is het zo dat men de zaken waar men zwak in is, maar een beetje komt pro forma tonen dat men daar sterk in is, of heel slechte beweging, dat is dan weer... Elliot Jakes die zegt, je moet je mensen in hun flow krijgen. Waar er een evenwicht is tussen hun capaciteiten en de uitdaging die daar tegenover staan. Ook dat is dikwijls verstoord.
Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is dat een bedrijf, of dat de leiding in een bedrijf, inderdaad een cultuur creëert waar er mag over gepraat worden en kan over gepraat worden. En waar inderdaad die mogelijkheden geboden worden om enerzijds mensen individueel te ondersteunen op momenten dat het moeilijk is. Dan zit ik eerder op het emotionele domein, maar naar bepaalde competenties en vaardigheden die misschien wel nodig zijn op de werkvloer, dat daar ook over mag gepraat worden, dat daar tools aangereikt worden en dat er dan ook iets mag mee gebeuren. Mm-hmm. Want, en dat is toch wel een bedrijfscultuur dan. En ja, hoe zet je een juiste bedrijfscultuur waar mensen durven zich zwak tonen of durven toegeven, ja, dit is een competentie die ik nu nog niet heb, maar ik geloof toch wel dat je bepaalde vaardigheden wel kan ontwikkelen. Mm-hmm. Er zijn uiteraard een aantal zaken...
En gedragsveranderingen die, ook zeker, kunt implementeren. Zeker. Een mens kan zijn gedrag zeer zeker veranderen, daar geloof ik ook wel in.
Ja, zeer zeker.
Johan, ik kom eventjes bij jou terug, want inderdaad, we horen hier ook heel veel mogelijkheden en tools en aanreikingen die we geven voor grote bedrijven. En dan spreekt men over cultuursverandering, transformatie. Maar we vergeten, en ik weet dat jullie die niet vergeten, want NN zet heel erg in op ondernemers. Hè? Mm-hmm. Omdat die er, je hebt het net al even aangehaald, heel vaak alleen zijn.
Ja.
En heel vaak bordjes in de lucht moeten houden om bedrijf, personeel en vooral zichzelf staande te houden, mm-hmm, onder druk van. Hè, er worden heel veel overheidsdocumenten, administratie extra gevraagd. En eigenlijk waarom dat een mens of de persoon ondernemer is geworden, wordt vaak aan de kant geduwd. Dus ook daar willen jullie toch wel een extra inzet voor doen vanuit en voor die mensen. Hè?
Ja, zeker. En juist daarom. Hè, bedoel... Er straks, als we het over een team hebben of een organisatie, dan zijn er nog altijd mensen rond je waarmee je toch mogelijk in gesprek kunt gaan. En die zelfstandige bedrijfsleider, die kan dat ook wel, maar juist door zijn rol blijft hij soms toch met de nodige remmingen zitten om daar altijd op elk moment mee weg te kunnen. Mm-hmm. Dus ja, zij of hij staat er al eens vaak alleen voor om met zijn haar of zijn persoonlijke problemen aan de slag te gaan. En juist daarom willen we daar zoveel aandacht aan besteden om die cliënt, zelfstandig bedrijfsleider, daarin te sensibiliseren en te zeggen van kijk, duw dit niet van u weg. je moet daar van jezelf ook van bewust zijn mm-hmm. dat je uiteindelijk in een kwetsbare rol zit als bedrijfsleider. Maar dat je niet alleen hoeft te zijn en dat er gesprekspartners kunnen zijn waarop je op elk moment...
En daar moet aandacht voor komen, hè? Want in België zijn we toch nog altijd een hele grote KMO-markt.
Ja,
hè?
Ja.
Een KMO-markt één. Aan de andere kant is het ook zo dat die mensen, net zoals functies zoals dokters, psychologen, burn-out coachen, hè? We zijn een paar jaar geleden begonnen met de medewerkers on the floor die uitvielen. Maar we gaan altijd hoger en hoger en men komt nu in groepen terecht waar dat er ook heel veel mensen uitvallen en het niet meer kunnen verstoppen, maar veel te lang hebben uitgehouden. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje de reden is waarom dat jullie daar willen op inzetten.
Ja.
Hè?
Ja. Eigenlijk, we leven in een cultuur en we hebben het daar nog niet over gehad, maar het is eigenlijk voor een stuk de laatste tientallen jaren toch voor een stuk meegegeven in onze opvoeding van ja, je moet succes hebben, je moet een goed diploma presteren en zo mm-hmm. verder. Als zelfstandig bedrijfsleider, men beschouwt het vaak als een mislukking mm-hmm. als men uitvalt. Dus men duwt dat zo lang mogelijk weg. En juist omwille van het feit dat we weten dat zelfstandige bedrijfsleiders op dat vlak het heel moeilijk hebben om tot eigen inzicht te willen komen van hoe hier, zo kan het niet verder, ik moet gaan actie ondernemen, ja, is elke helpende hand, en dat dan zeker in samenwerking met een gespecialiseerde partner die daar de juiste begeleiding kan bieden, want oké, als verzekeraar zijn wij maar een verzekeraar, om mm-hmm. het zo maar te zeggen, en zijn mm-hmm. wij gespecialiseerd op dat vlak, maar je kan een professioneel preventie- en reïntegratiebeleid op dat vlak, ja, die pretentie hebben wij niet, dat we dat
maar
in huis
Maar dan
hebben.
Denk ik inderdaad dat het vandaag hoog tijd wordt dat we toch wel een beetje een verplichting gaan invoeren van... Je wordt nog verzekerd op één voorwaarde, als je er echt wel kan aantonen dat je er iets mee moet doen. Ja, want het is vandaag de dag wel makkelijk, hè, om te zeggen van ik neem een verzekering voor mezelf of voor mijn medewerkers of voor mijn collega, of weet ik wat dan ook, als ondernemer. Maar inderdaad, duw het niet vooruit. Doe er iets aan. Preventief, hè, wat we hier allemaal gezegd hebben. Toon dat je er preventief mee bezig bent. Hè. Je zegt wel dat het nog oké gaat met jou, maar mm-hmm. doe er nu al iets aan. Mm-hmm. En kan je niet aantonen dat je er nu al mee bezig bent, met het een of ander waar dat je nood aan hebt, dan word je binnen een paar jaar niet meer verzekerd.
We zijn zover nog niet, zoals
maar dat
ik
zou...
er straks
nee,
zei.
Ik weet het.
Maar... Het is zeker ter overweging. Wat wij nu zoveel mogelijk proberen te doen, is sensibiliseren. Mm-hmm. Daar aandacht aan besteden, ook in campagnes die wij daar ontvoeren, op televisie, radio. Om daar echt naar die zelfstandig bedrijfsleiders toe aan te geven van ontken het niet, misken het niet, doe er iets aan. Werk eraan, mm-hmm. pak het vast, neem het vast. Of de mensen die rond hem leven. Mm-hmm. Want ook vaak zien de gezinsleden bijvoorbeeld dat de papa of de mama aan het afglijden is, of mm-hmm. Dat die zo krikkel is, of dat mm-hmm. er toch wat schort. Maar ze voelen ook aan dat het ontkend of miskend wordt. Mm-hmm. Ook zij kunnen initiatief nemen om eventueel contact te nemen met Workplace Options, mm-hmm. Omdat we die drempel zo laag mogelijk proberen te leggen.
Mm-hmm. Ik wil daar toch ook bij aansluiten dat daar toch ook nog een stuk een culturele notie zit, dat we hier in België inderdaad KMO's en ondernemers en we gaan door en we blijven doorgaan. Terwijl als je kijkt naar Amerika, een heel andere kijk ook naar therapie, naar coaching. Coaching komt vanuit de sportwereld. En wat is er eigenlijk mis om eventjes iemand te hebben die meestapt en die een stuk, zonder dat er een groot probleem is, gewoon nee, een begeleider.
Maar je zegt het, Amerika, in Amerika, als je daar ziek valt, dan mag je alles zelf betalen. Hè?
Ook, ja, inderdaad.
Dat is zo, hè?
Inderdaad.
Die verantwoordelijkheid is veel groter en groter en bewuster dan hier. Hè?
Ja, maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Het is iets dat toch ook bij de persoon zelf ligt. Mm-hmm. En daarvoor denk ik dat je toch moet inspelen op bewustwording van de rol die zij spelen. Mm. Want sommige mensen, ja, wij zijn een stuk heel erg reactief. Wij denken mee medisch. Dat is zo, oh, er is iets, er is een symptoom, dus we gaan
dat
daar
is,
dan
we gaan
iets aan doen.
Een
plakker op plakken. Terwijl dat je eigenlijk een grote actieve rol potentieel zelf hebt.
Heel veel nog om over uren door te praten. En ik zou met jullie nog heel lang verder willen brainstormen. Maar wat heel duidelijk is voor mij is dat wij elkaar allemaal nodig hebben. En dat wij veel meer in gesprek nog zouden moeten gaan met elkaar. Vanuit het standpunt van Geert, vanuit Marijke, vanuit NN, vanuit de overheid. Ik denk nog heel veel werk aan de winkel, maar stap voor stap zijn we allemaal in de goede richting aan het gaan. Laat het ons toch positief bekijken. Hebben jullie nog één voor één een laatste boodschap, heel kort en krachtig, ieder van jullie, aan de luisteraars, wat belangrijk is, Geert?
Ik zou willen zeggen, leiderschap vandaag, leiderschap is voor een groot stuk uw mensen graag zien. En uw organisatie graag zien, uw teams graag zien. En als jij uw mensen graag ziet, dan wil je daar ver voor gaan. Dan ga je daar verantwoordelijkheid voor nemen. Nu, het probleem is dat gezondheid is voor 50% afhankelijk van persoonlijke levensstijlkeuzes. En daar heb je niet altijd vat op. Maar wij kunnen, ik denk dat we mogen als leider, als werkgever, de mensen erop aanspreken. Zeggen, heb je een ontspannen weekend gehad? Neem de tijd om je een beetje te ontspannen ook van het weekend. Want als je kijkt waar de stressactoren zitten, die zitten niet alleen op de werkvloer. Laat dat duidelijk zijn. Als ik zie de jonge moedertjes die bij ons werken, wat een agenda dat die mensen hebben. Ik ben blij dat het bij mij nooit zo erg geweest is, bij manier van spreken. Ja.
Maar dat is nog een andere podcast dat we kunnen vullen van hoe dat we het vroeger en welke verwachtingen dat we vroeger hadden. En nu, dat is nog absoluut een andere. Maar inderdaad, wat ik van jou onthoud is, zie jouw mensen graag rondom jou.
Ja.
En heel kort, Marijke?
Ik zou daarbij aansluiten, zie jezelf ook graag.
Okay. Ja?
En zorg dat je voor jezelf ook zorgt.
Absoluut.
Ja, en heb het lef om je, wanneer het nodig is, kwetsbaar op te stellen en erover te praten met anderen.
Fantastisch. Ik wil jullie allen drie heel graag en heel hartelijk bedanken. En ik zie jullie sowieso allemaal 27 juni op onze Workbeats Festivalweide. Dankjewel. Dankjewel.
Dank u.
Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn of surf naar www.workbeats.be. waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun.